Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, mag een beetje hoger. Maar... Ja. Glaasje water. Ja, lekker. Ik vind het fijn om bij u te zijn deze morgen. En met u te delen uit het woord van God. We hebben deze morgen al heel veel gehoord over de omstandigheden waarin we leven. Ja, Willy heeft het er uitgebreid over gehad. Achille heeft er ook voor gebeden. En ik denk dat we allemaal wel voelen dat we in een bijzondere tijd leven. En er zijn altijd oorlogen geweest. En Jezus zei dat dat ook een teken van de eindtijd zou zijn. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar nu lijkt het, zo komt het tenminste op mij over, dat deze oorlog misschien wel het grootste effect op ons gaat hebben. Oorlogen. Er is een verschrikkelijke oorlog bezig in Jemen bijvoorbeeld. Maar dat heeft weinig effect op ons. Maar nu voelen we eigenlijk door de oorlog in de Oekraïne dat de gevolgen voor ons veel groter zouden kunnen zijn. Ze zeggen dat Oekraïne de graanschuur samen met Rusland is voor Europa. En dat daardoor misschien de prijs van het meel gaat verdubbelen. En dat we straks 5 euro voor een brood moeten betalen, enzovoort. En al die omstandigheden, ik weet niet hoe het met u staat, die brengen bij mij wel het verlangen naar boven om meer in het boek Openbaring te gaan lezen. Ik weet niet of u ook dat heeft. Ik heb dat verlangen nog nooit zo sterk gehad. Dat Heer, u schrijft daarover. En ook in andere boeken van het Oude Testament, over de dingen die gaan komen. En ik wil heel graag dat begrijpen. Hè? En ik heb altijd het boek Openbaring wel doorgelezen. Maar het was toch een lange tijd geleden. En Marleen, mijn vrouw en ik, we zijn op vakantie geweest in Spanje. Niet ver van de plaats waar Didier en Lucrèce ook op vakantie zijn. En hij stuurde me nog een berichtje. Veel zegen deze morgen. Maar wij zeiden tegen elkaar, we gaan elke dag samen een hoofdstuk uit Openbaring lezen. En als we dat gedaan hebben, dan wil ik graag elke dag samen uit het boek Daniël lezen. Want ook in het boek Daniël wordt heel veel geschreven. Hè? En... Natuurlijk zijn deze dingen niet zo makkelijk te begrijpen. Maar in Spreuken hoofdstuk 2 staat al geschreven dat je moet naar het woord van God moet je naar zoeken om het te begrijpen. Net zoals je naar een schat zoekt. Naar een verborgen schat. Het is niet zomaar voor de hand liggend. Maar je moet je best ervoor doen. Je moet je ervoor inspannen. Net zoals je moet inspannen, staat er in Spreuken 2. Als je zilver wil zoeken, dan moet je graven. Dan moet je er energie in stoppen, totdat je het vindt. En zo is het ook met de Bijbel. Ten eerste kunnen we niks van de Bijbel begrijpen, tenzij de Heilige Geest het ons openbaart. En Jezus zegt... Aan wijzen en verstandigen, mensen die al van zichzelf vinden dat ze het allemaal al weten, blijft het verborgen. Matthäus 11. Hè? Maar aan kinderkens hebt gij het geopenbaard. Heer, wilt u ons uw woord openbaren? Als de Heilige Geest ons niet leidt, als de Heilige Geest niet openbaart, dan zullen we het niet begrijpen. En weet u... Als wij het woord van God niet begrijpen en niet verstaan, kunnen we ook niet in de waarheid wandelen. En het is heel belangrijk dat wij met elkaar in waarheid wandelen. Want als we niet in waarheid wandelen, als we niet leren wandelen naar wat er geschreven staat in het woord van God, zullen we nooit groeien tot volwassenheid. En wat er één ding belangrijk is voor ons als christenen, is dat wij leren als volwassen christenen te wandelen. En dat we groeien naar volkomenheid, naar volwassenheid. Dat is altijd het plan van God geweest, toch? Goed, ik wil met u iets lezen uit Openbaring hoofdstuk 5. Eigenlijk een van de hoofdstukjes uit Openbaring die niet zo moeilijk te begrijpen zijn. Ik heb echt genoten van Willy toen die zei, ik heb het woord van God lief. He? En we hebben het woord van God lief met elkaar. Hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol. En beschreven van binnen en van buiten. Ik lees uit de NBG-vertaling. Ik weet niet welke vertaling u heeft. Verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Tot zover eerst. Ik ga zo meteen nog een stukje verder lezen. Johannes ziet een boekrol. Hè? En die boekrol die bevat het plan van God wat hij heeft met deze wereld. En de dingen die God met deze wereld wil doen zijn nog heel veel. Er is nog heel veel wat moet gebeuren. Er is zoveel dat er geen plaats genoeg is alleen aan de binnenkant van de boekrol. Maar ook de buitenkant van de boekrol wordt beschreven. En in grote lijnen zien we wat het plan van God is als we het boek Openbaring lezen. We zien dat God van plan is om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Als u denkt aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan moet u niet denken dat deze aarde in 1000 stukjes uit elkaar gaat springen en dat er helemaal geen planeet meer overblijft. En dat God zegt, weet je wat, nu ga ik eens een nieuwe aarde scheppen. Nee, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moet u verstaan als een vernieuwde hemel. En een vernieuwde aarde. Die zal worden zoals God het bedoeld heeft. En we lezen nog meer in Openbaring, behalve over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Lezen we over de bruiloft van het lam, over het nieuwe Jeruzalem. Enzovoort. Allemaal geweldige dingen die God wil gaan doen. En die, waarvan wij weten dat die ook gaan komen. Maar, zolang die boekrol verzegeld is, kunnen de woorden en de plannen van God niet in vervulling gaan. Er is iemand die in staat moet zijn om die boekrol te openen, om die zegels te verbreken, zodat alles wat God gezegd heeft en beloofd heeft, dat het ook in vervulling kan gaan, dat het ook kan geschieden. Als de boekrol dicht blijft, dan kunnen de plannen van God niet gebeuren. Dan is het zo dat God bij wijze van spreken bij zichzelf moet zeggen, ik was eigenlijk wel van plan dat dit zou plaatsvinden. Ik had eigenlijk wel in gedachten dat het zo moest worden. Maar ja, het is toch een beetje anders uitgedraaid als ik gedacht had. Hè? En dat zal nooit gebeuren. Dus moest er iemand zijn om die boekrol te openen. Als er niemand zou zijn, dan zou wat God beloofd heeft niet in vervulling gaan. En dat zou een grote ramp zijn. En Johannes beseft dat. Johannes ziet dat. En hij zegt, er is niemand die boekrol kan openen. En hij begon te wenen. Heer, wie is er die boekrol kan openen? Wie kan ervoor zorgen dat uw woord in vervulling gaat? Wie kan ervoor zorgen dat uw plannen geschieden? En wie is bekwaam genoeg om ook de leiding te nemen en ervoor te zorgen dat alles wat God zegt, dat het zo zal geschieden? Wie kan dat? Wie is daartoe in staat? En er was niemand. En er staat hier in Openbaring, staat, en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Niemand was in staat om het plan van God, om ervoor te zorgen dat het in vervulling zou gaan. En ook het plan van God in gang te zetten. En dan vers 5. En één uit de oudsten zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. De leeuw uit de stam van Juda, dat is een verwijzing naar de zegenbede die Jacob uitsprak over zijn zonen, over Juda, waarin geschreven staat in Jesaja, in Genesis 49... dat uit Juda een leeuw zal opstaan en die zal regeren en heersen. Een verwijzing naar Jezus. De wortel Davids is ook een verwijzing uit het Oude Testament naar Jesaja. Naar waar Jesaja zegt, er wordt een boom omgehouden, maar uit de wortel zal een scheut opschieten. En die scheut zal groot worden en die zal heersen. En zijn verwijzingen naar Jezus. Vers 6. En ik zag in het midden van de troon een van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Verwijzingen naar Jezus, het lam van God, dat geslacht is. En die op de troon zit, de troon die God voor hem bereid heeft. En die dankzij zijn werk aan het kruis van Golgotha. En het feit dat aan het kruis van Golgotha alles volbracht is. Dat daardoor het plan van God helemaal in vervulling kan gaan. Als Jezus niet voor ons was gestorven, als hij niet was opgestaan uit de dood, als hij niet voor ons de duisternis had overwonnen, dan zou het plan van God niet in vervulling kunnen gaan. En niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde was in staat om ervoor te zorgen dat alle plannen van God in vervulling gaan. En toen ik dat las, bemoedigde mij dat enorm. En ik besefte dat wat God ook beloofd heeft, wat hij ook gezegd heeft, elk woord van hem zal geschieden. Er is geen woord wat hij gesproken heeft waarvan God later zou zeggen, het gaat niet gebeuren. Of, sorry, ik heb mij vergist. God vergist zich nooit. En zijn woord houdt stand tot in eeuwigheid. En de Bijbel zegt dat al op heel veel plaatsen. Als ik bijvoorbeeld denk aan een van de meest bekende plaatsen, Jesaja hoofdstuk 55. We zullen het even lezen met elkaar. Waarin het woord van God vergeleken wordt met regen. Je kent die tekst wel, hè? Jesaja 55. Vers 9. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Amen. Dus het woord van God, als je je daarvoor openstelt, geeft het je leven. Wat het met jou doet, is hetzelfde als wat de regen, en hier wordt ook sneeuw genoemd, met de aarde doet. Het maakt het vruchtbaar. Het woord van God maakt ons leven vruchtbaar. Een mens zal niet alleen van brood leven. Dan besta je wel als je alleen van brood leeft, maar je leeft niet. Je existeert wel, je bent er wel, maar je leeft niet echt. Door het woord van God leef je. Amen. En de geest die het woord levend maakt, dat vult je leven. Dat brengt je kracht. Ik hoorde gisteren nog het getuigenis van iemand. Kijkt u wel eens naar de verandering op de EO? Televisieprogramma. Dat is echt een prachtig programma. Ik vind dat het beste programma wat de EO maakt. Kent u het, Achille? Ja. Dat zijn altijd getuigenissen van mensen. Wiens leven door God veranderd is. En vaak op hele bijzondere wijze. Het zijn vaak enorme getuigenissen van mensen die zwaar verslaafd zijn geweest, of in de gevangenis zijn gekomen, in de misdaad zijn gekomen, in de prostitutie zijn gekomen, noem het maar op. En dan beschrijven ze in hun leven dat ze een ontmoeting krijgen met Jezus en hoe Jezus hun leven verandert. En die man gisteravond ook, hij werd heel erg gepest op school, in elkaar geslagen. Kwam ook in de drugswereld terecht, in de house scene enzovoort. En hij zegt, ik leefde om een leegte in mijn leven op te vullen. Ik had gewoon een leegte in mij. En ik deed van alles om die leegte in mijn leven maar op te vullen. Hij zegt, maar uiteindelijk was er niets wat dat kon, totdat ik iemand mij over Jezus vertelde. En de leegte in mijn leven werd opgevuld. Ik hoop dat dat uw ervaring is. Dat je gaat ontdekken waarom je leeft. Dat je gaat ontdekken wie je bent en wie je mag zijn in Christus. Dat je gaat ontdekken dat God een plan heeft met je leven. En een plan heeft met ons. En dat je mag gaan ontdekken dat het leven wat God voor je heeft, dat een overwinnend leven is. Dat je niet altijd hoeft te falen en te struikelen. Maar dat God je bij alle dingen wil helpen. Amen. Daar moet ik op drinken. Nu, het woord van God, zegt Jezus, staat hier, maakt je leven vruchtbaar. Het doet er uitspruiten, zoals zorgt voor groei, met andere woorden. Het woord van God brengt groei in je leven. En geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Het voedt je, het maakt je sterk en het geeft ook zaad aan de zaaier. Ik weet niet hoe het met u is, maar in Spanje heb ik dat heel sterk ervaren. Elke morgen hebben wij samen gebeden, nadat we ook uit Openbaring hadden gelezen. En elke morgen hebben we gezegd, Heer, breng ons vandaag in contact met iemand die u nodig heeft. Heer, ik sta open voor leiding van uw Heilige Geest. Zeg maar, Heer, wat ik mag doen of wie ik mag aanspreken. En soms waren er dagen dat er niks gebeurde. Ik zei, oké, Heer, het is niet mijn verantwoordelijkheid. U moet me maar in contact brengen met mensen. Ja. Maar soms waren er dagen dat we bijvoorbeeld, één keer was het ook heel duidelijk, zat in een restaurant en er zat een man alleen te eten. En God zei, ga naar hem toe en maak een praatje met hem. En vertel hem over de Heer. Andere keren kwamen we weer in contact met andere mensen, dat we iets uit Gods woord konden delen. En ik hoop dat dat ook uw verlangen is. Weet u, want wij bezitten eigenlijk een ongelofelijke rijkdom, toch? Huh? Wij bezitten een ongelofelijke rijkdom. Want het koninkrijk van God wordt vergeleken met een man die een akker heeft en daarin begint te graven en ontdekt dat er een schat verborgen ligt in die akker. En hij gaat naar huis en hij denkt, ik moet alles verkopen, want ik wil die akker hebben. Want die schat is veel belangrijker dan alles wat ik heb. Zo is het ook met ons leven met de Heer. Het leven met de Heer is belangrijker dan al het andere wat we hebben. Al het andere wat we doen. Laten we zorgen, ook in de tijd waarin we leven, dat onze prioriteiten juist zijn. Dat we boven alles tijd maken voor de Heer. En tijd maken voor zijn woord. En dat we, zoals ik vroeger wel eens een prediking begonnen ben hier, Dat we niet alleen zeggen, het woord van God is de basis van ons geloof, maar dat we zeggen, het doen van het woord van God is de basis van ons geloof. Wat een uitdaging zou dat zijn als we elke morgen gaan bidden, Heer, als u iemand op mijn pad wil brengen die u nodig heeft. Heer, ik sta er open voor, u mag mij gebruiken. Want u heeft mij rijk gemaakt. En ik wil hoop brengen aan deze wereld. Een andere tekst waarin we lezen dat elk woord van God in vervulling gaat, vinden we bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 1, vanwege de tijd ga ik het niet lezen. Maar in Lucas hoofdstuk 1 lees je over de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. En op het einde, als de engel haar alles gezegd heeft, dan zegt de engel tegen haar, geen woord dat van God komt. Hoe staat het er, weet iemand het? Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Elk woord van God draagt kracht in zichzelf mee. En er zal ervoor gebeuren dat het geschieden zal. En wat er ook gaat gebeuren en in welke tijd we ook leven, we weten dat het gaat worden zoals God beloofd heeft. Want het Lam van God zal de boekrol openen en zal leiding geven aan het plan van God en zal geschieden. En het zal geschieden precies zoals het beloofd is. En ik zie uit naar de tijd dat we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen hebben. We zullen daarvoor wel door de geboorteweeën van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde moeten gaan. Maar ik zie uit dat het zal geschieden. En weet u waar ik ook naar uitzie? Wat ook een deel van het plan van God is. Waar ik laatste tijd ook veel mee bezig ben. Is dat waarvoor is Jezus gestorven? Hij is niet alleen gestorven om onze zonden te vergeven. Een van de uitspraken die een lichtje bij mij deden branden was dat Johannes de Doper over Jezus zei, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld, wat? Wegneemt. Ik zie er naar uit dat de zonden van deze wereld weggenomen zijn. Jezus is niet alleen gekomen om de zonde te vergeven. Hij is ook gekomen om de zonde in ons leven weg te nemen. Hij is ook gekomen, zoals in Hebreeën staat, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Toch? Laten we eens met elkaar lezen Marcus hoofdstuk 4. Een heel eenvoudige gelijkenis eigenlijk. Vers 26. Zo'n simpele gelijkenis dat je denkt, Heer, waarom heeft u dat gezegd? Waarom staat dat in de Bijbel? En hij zeide, vers 26... Alzo is het koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt in de aarde. En slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel inslaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. Ja. Simpel, hè? Man zaait. En hij slaapt dag en nacht. En het groeit en het komt op. Eerst de halm, dan de aar. En dan oogst het. Hè? Ik zeg, Heer, waarom zet u deze gelijkenis? Waarom vertelt u deze gelijkenis? En een van de dingen die mij duidelijk werd door deze gelijkenis is dat de vrucht altijd gelijk is aan het zaad. De vrucht is precies zoals het zaad. Als je één zaad in de aarde doet, een tarwe, dan is de vrucht ook tarwe. En Jezus vergelijkt zijn leven met een zaadje. Dat Johannes 12, hij zegt, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt zij geen vrucht voort. En hij spreekt over zijn eigen leven. Als hij zichzelf zaait, wat is dan de vrucht? Nieuwe Jezussen. Als Jezus zichzelf zaait, het zaad is gelijk aan de vrucht. En de vrucht is gelijk aan het zaad. Dan is het altijd Gods bedoeling dat er niet één zaad zou zijn, maar vele zaden. Dat er niet één Jezus zou zijn, maar vele mensen zoals Jezus. Ik denk, ah. Hij stierf om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Heer, kunnen wij zo groeien dat wij op u gaan lijken en gelijk worden aan u? Kan dat? Nu, als ik om me heen kijk en ook naar mijn eigen leven, zie ik dat ik daar heel ver vandaan ben. Maar uiteindelijk zie ik wel dat het plan van God is. En ik heb daarover eens een keer een gezicht gehad. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb. Dat gezicht is zeker al 30 jaar geleden. Maar ik ben het nooit meer vergeten. Mijn schoonouders hadden een appartement in Nieuwpoortbad. Op het 7e verdiep aan de Zeedijk. Dus prachtig gelegen. En wij gingen elk jaar daar naartoe op vakantie. En op een dag, terwijl we daar op vakantie waren, was het prachtig weer geweest. En het strand was overbevolkt. En we waren met onze kinderen ook naar het strand geweest en gaan wandelen enzovoort. En de kinderen lagen in bed. En het was de tijd dat de zon onderging. En ik zat aan de tafel nog in een boek te lezen. Ik weet niet meer wat boek het was. En ik keek uit het venster naar boven over het strand. En omdat de zon onderging, zag ik bij wijze van spreken alles wat er op het strand gebeurd was. Elke kuil gaf een schaduw. Elk wat ze gegraven hadden in het strand gaf schaduw. Dus ik zag elk, tussen haakjes, litteken op het strand. Dat door al die mensen over heel de dag aangebracht was. En het strand was niet meer gaaf en volkomen, maar het was vol met littekens, met beschadigingen. En God zei tegen mij, zo is het met de ziel van de mens. Alles wat we meemaken, of meegemaakt hebben, moet ik beter zeggen. Heel veel van die dingen, zeker als niet-christen, als christen hoeft het geen litteken bij je achter te laten. Want als christen weet je hoe je moet handelen als mensen je onrecht aandoen. Toch? Dat weet je toch, hè? Maar zeker als niet-christen dan brengen zoveel gebeurtenissen schade toe aan je ziel. En laten littekens achter en vormen je. Dat is mij ook gebeurd. En dan liet God me zien wat zijn plan was. Ik zag hoe de golven van het strand over het strand steeds meer strand in bezit namen. En uiteindelijk, als de golven over het strand gespoeld waren en zich weer terug hadden getrokken, was elke beschadiging en elk litteken op het strand was weer helemaal weg. Het was net alsof er niemand op het strand had gewandeld. Alles was hersteld. En God zei, dit wil ik doen met de ziel van de mensen. Mijn geest zal komen en zal overspoelen en elke golf zal genezing brengen. En hoe verder de golven komen, hoe meer genezing, totdat alles weer helemaal volkomen is. En ik ben dat nooit vergeten. Ik zocht niet naar dat beeld, ik was zelfs niet aan het bidden of zo, maar ik keek naar buiten en opeens sprak God tot mij. En hoewel dat zo lang geleden is, ben ik dat nooit vergeten. En dank ik Heer en ik Ik bid nog regelmatig voor de vervulling van wat God heeft laten zien. En een van de dingen die ik ook lees in de Bijbel en die mij ook duidelijk wordt in het boek Openbaring, is dat dwars door alles heen, wat we ook gaan meemaken, wat er ook gebeuren gaat. Ik weet dat daar verschillend over gedacht wordt, maar nu heb ik de microfoon, dus nu mag ik het zeggen. Dat wat er ook gaat gebeuren, ik geloof dat God alle dingen zal doen medewerken ten goede. En dat hij ook alle dingen doet medewerken ten goede voor ons. Zodat alles wat we horen of meemaken, dat we daardoor zullen groeien en steeds meer gaan lijken op Jezus. Steeds meer herstel en genezing gaan ontvangen. Totdat de bruid van Christus helemaal klaar is. Totdat het zaadje wat in de aarde is gevallen, de Heer Jezus, nieuw zaad heeft voortgebracht. Daar zie ik naar uit. En daar bid ik voor. Heer, ik dank u dat uw gemeente zonder vlek of rimpel gaat worden. Dat uw gemeente een bruid gaat worden waar u heel blij mee bent. Een bruid waarvan u zegt dat is prachtig. En om af te sluiten, wil ik lezen Jesaja 60 vers 1. Jesaja 60. Bekende tekst misschien. Daar staat, in mijn vertaling, sta op. Word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Wat mij onder andere opviel, behalve vers 2, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie, staat er over u zal de heerlijkheid des Heren opgaan. Maar hoe begint het? Het begint met sta op. Wanneer moet je opstaan? Het licht is nog niet gekomen. Want er staat, uw licht komt. Het is er nog niet. Maar welke mensen zullen beschenen worden met het licht van God? De mensen die geleerd hebben in de duisternis op te staan. Die juist als het duister wordt, als het donker wordt, niet de moed laten zakken, niet angstig om zich heen beginnen te kijken, niet in paniek raken, niet de vrede van God in hun leven kwijtraken, maar juist die mensen die geleerd hebben wanneer het donker is om op te staan. Juist geleerd hebben wanneer het donker wordt, niet minder te bidden, maar juist meer te bidden. Juist wanneer het moeilijk wordt, niet minder te lezen, maar meer te lezen. Juist wanneer het donker wordt, gaan opstaan. Zeg, Heer, ik wil u volgen. Wat het ook mogen betekenen, welke consequenties het misschien zal hebben. Ik weet niet of wij hier vrijheid zullen blijven houden. Ik weet het niet. Maar wat er ook gebeurt, Heer, ik wil leren nu om op te staan, terwijl het donker is. En als ik opsta, dan zal God mij beschijnen met het licht. Het doet me ook denken aan de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Die wijze maagden, die hadden olie. Die hadden, terwijl het donker is, hadden zij olie. Die hadden geleerd gewoon in het donker om te zorgen dat ze olie hadden. Wij moeten leren hoe donkerder het wordt dat wij olie hebben. Dat wij geleerd hebben om relatie met hem te hebben. Dat we geleerd hebben in de duisternis om hem te zoeken. Om niet in paniek te raken en te zeggen, wat gaat er allemaal gebeuren in deze wereld? Maar om juist in die tijd te zeggen, Heer, ik ga u niet minder zoeken, maar ik ga u meer zoeken. Heer, ik ga niet minder geloof en vertrouwen hebben in uw woord. Ik ga juist meer vertrouwen hebben in uw woord dat het in vervulling zal gaan. Heer, en ik geloof dat als ik opsta, dat u mij zult helpen om te schijnen en om te stralen. En ik geloof dat God nog veel dingen wil doen door zijn gemeente. Ik geloof dat God nog veel van zijn heerlijkheid wil openbaren door u heen. En dat de gewone dingen, de gewone ontmoetingen, de gewone gesprekken God gaat gebruiken om zijn heerlijkheid te openbaren. En dat alles wat er gebeurt in deze wereld en wat er nog gaat gebeuren, zal medewerken ten goede. Zodat Gods volk klaargemaakt wordt als bruid. Dat Gods volk steeds meer op Jezus gaat lijken. Langs één kant vind ik het heel spannend om in deze tijd te leven. Maar aan de andere kant ben ik ook heel blij om deze tijd te leven. Dan zie ik uit, Heer, wat gaat u nog allemaal doen? Hoe gaat u werken? U gaat ons niet alleen laten. Heer, u heeft Jezus gegeven die ervoor zal zorgen dat het plan van God in vervulling gaat. Ik hoef niet angstig en bevreesd te zijn, maar ik wil lijken steeds meer op u. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid om in het donker op te staan. Niet minder, maar meer. Wat zei u? Niet minder, maar? Ja, goed zo. Dan hoor ik het graag zeggen. Halleluja. Amen.